In inspirerende gesprekken hoort u relaties van Van Lanschot met een boeiend verhaal. U ontdekt in deze serie podcasts unieke ondernemers en mensen met een persoonlijke missie. Luister mee en laat u motiveren en begeesteren. Presentatie Marnix Kluijters en Maarten van der Pas.
Ja Maarten, en vandaag zitten we met een inspirerend iemand die al op zijn 13e ondernemer was, of zijn eerste onderneming begon. En hij startte eigenlijk voor buurtgenoten service om je auto te kunnen wassen. Later kwam hij terecht bij Google, maar ja, al na een paar jaar besloot hij daar toch ook te stoppen en zijn eigen onderneming te starten.
Ja, dat klopt, Marnix. Hij begon de startup Start voor Recruitment Feedback. Nou, dan moeten we straks maar eens even vragen wat dat precies inhoudt. Hij werkte in Londen, nu weer in Amsterdam. En hij nam een vergaande beslissing voor zijn onderneming. En naast ondernemer is hij ook nog DJ en hij kan zich het best concentreren bij harde house muziek. Ik denk dat hij andere entrepreneurs en startende ondernemers zeker waardevolle tips kan geven.
Ja, Lars van Wieren, welkom in de podcast van Lanschot.
Dankjewel.
Algemeen directeur, oprichter van Start, zei ik al even. Leuk dat je er bent. Jij zegt een veilige plek, je baan bij Google op om je eigen onderneming te starten. Dan vermoed ik dat je toch ook wel een probleem of een uitdaging ziet. Wat was die precies?
Ja, dat is een hele goede vraag. Het was ook ten tijde van de crisis dat ik mijn baan opzei bij Google. En eigenlijk, als ik heel eerlijk ben, zag ik nog niet eens direct een heel groot probleem. Dat heb ik er later van gemaakt, maar wilde ik gewoon dolgraag ondernemen. Ik kom echt uit een ondernemersfamilie. Mijn opa en oma waren ondernemers, mijn vader ondernemer. Dus ja, het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Dus na 4 jaar in loondienst begon het echt te kraken en wist ik gewoon, ik moet gaan ondernemen. Dus toen ben ik eigenlijk met een halfbakken idee gaan rennen. En ik had wel de mazzel dat een aantal andere ondernemers van het bedrijf waar ik eerst werkte, dat die vooral veel vertrouwen in mij als persoon hadden en dat die wat startgeld faciliteerden.
Ja, en je start dan Start. Wat is dat precies?
Ja, dus Start heeft een heleboel pivots, zoals dat zo mooi heet in het tech-landschap, doorgemaakt. Dus toen wij begonnen, ja, ik weet eigenlijk niet eens meer wat het precies was. Een soort LinkedIn voor bedrijven. En dan kon je aangeven met wie je samenwerkte en ja, hoe goed die samenwerking ging. En dat was allemaal openbaar. Dus dat was fantastische informatie voor je concurrent. Dus daar kwamen we ook al snel van terug dat eigenlijk dat level van transparantie dat veel te hoog was. En toen we wel met veel klanten in gesprek gingen, zeiden ze ja, maar dat hele beoordelingsstuk, het makkelijk maken van feedback, dat ja, daar zien we wel heel veel kansen. Dus wat we eigenlijk zijn gaan doen vanaf het begin is dat we eigenlijk in die onderzoeken, die klanttevredenheidsonderzoeken, zijn we de respondent echt centraal gaan stellen. Want je wordt heel vaak uitgenodigd voor een eindeloos lang onderzoek waar je nooit meer wat van terug hoort. Dus vanaf het begin hebben we gezegd van laten we dat weer leuk en behapbaar proberen te maken. Dus laten we het heel persoonlijk maken, heel kort en krachtig en met de juiste opvolging.
Ja, en wat je eigenlijk zag was volgens mij dat er allerlei klanttevredenheidsonderzoeken waren ook die ergens op een plank kwamen te liggen, waar de klanten ook tegenop zagen om ze überhaupt te doen. En waar je het nu over hebt is eigenlijk om te kijken hoe je van from hire to retire mensen ook aan boord kan houden. Wat moeten we ons daar precies mee voorstellen?
Ja, dus ik denk dat ik wel een typische fout als ondernemer gemaakt heb. En het is ook wel een fout die je vaak bij ondernemers ziet die het voor de eerste keer doen. Is dat je te veel kansen ziet. En er is een hele mooie wet, Packard's Law. En die zegt ook van de kans is groter dat een bedrijf het uiteindelijk niet redt omdat ze te veel kansen zien, dan dat ze sterven van de honger omdat er te weinig kansen zijn.
Okay, ja.
Dus wij probeerden ook, we begonnen in die klanttevredenheidshoek. Toen deden we ook medewerkertevredenheid, customer support feedback. Ook over het recruitment proces. Dus we zagen steeds meer kansen. Maar ja, als je op een gegeven moment alles probeert te doen, er voor iedereen probeert te zijn, dan ben je er uiteindelijk voor niemand. Dus ik maak wel eens de vergelijking. We waren een hele kleine vis in een gigantische oceaan. We zagen elke dag een nieuwe concurrent. En ja, wat vertel je ook op je website als je er voor iedereen probeert te zijn? Dus toen hadden we zoiets van, we willen niet meer die kleine vis in die oceaan zijn waar constant je staart wordt afgebeten. Maar laten we een grote vis in een kleine vijver zijn. En we kunnen altijd nog proberen die vijver groter te maken of naar een andere vijver overspringen.
Ja, nou Lars, probeer ik een beetje voor te stellen wat je nou precies doet. En je bent een start is een SaaS-onderneming, zoals dat heet, hè? Software as a service. Dus jouw bedrijf zit in de cloud.
Ja.
Maar wat verkoop jij nou?
Ja, nee, dat is een hele goede vraag.
Ik ben benieuwd.
Dus na heel veel omzwervingen zijn we 2 jaar geleden uitgekomen bij het recruitmentproces. Mm-hmm. We hadden al jaren ASML als klant. En die zetten ons in voor feedback van hun kandidaten. De zogenaamde candidate experience. En wat wij dus doen is, wij werken voor bedrijven als Coca-Cola, Danone, maar bijvoorbeeld ook een Tinder. En die hebben gigantisch veel kandidaten. En ze nemen natuurlijk maar een heel klein gedeelte aan. En vooral het gigantische gedeelte dat ze afwijzen. Hmm. Daar willen ze wel zeker van zijn dat die een goede ervaring hebben gehad. Want in hun geval is de kandidaat ook de klant. En we werken bijvoorbeeld voor een bedrijf als Vodafone. En die zien echt in hun cijfers dat als mensen een slechte kandidaatervaring hebben gehad, dat ze hun abonnement opzeggen. Dus je wilt hoe dan ook dat de mensen die je aanneemt, die zijn uiteraard tevreden. Maar de mensen die je afwijst, dat die toch nog met een enigszins tevreden gevoel terugkijken op je proces.
Nou, dus als ik goed begrijp, als mensen dan solliciteren bij Vodafone en ze worden afgewezen, dan zeggen ze ook meteen een abonnement op Vodafone op, een telefoonabonnement.
Ja, en dat is, dat is echt schrikbaar. En er zijn best wel wat onderzoeken dat het echt in de miljoenen kan lopen. En dat is dus echt als er een slecht proces aan vast zit. Dus als mensen nooit meer wat gehoord hebben, of ze zijn slecht behandeld, of ze hebben 3 maanden in het proces gezeten, of ze krijgen na 5 sollicitatiegesprekken enkel 1 zinnetje, we hebben een betere kandidaat gevonden. Dus wij houden eigenlijk die bedrijven een spiegel voor. Mm-hmm. Dus wat wij doen is, wij halen na een aantal dagen nadat die kandidaat is afgewezen even wat feedback op. En dat gaat allemaal door onze mooie processen. En dan kunnen we echt per recruiter, per afdeling, kunnen we precies vertellen van zorg nou dat dat en dat beter gaat, want daar zit de echte pijn.
Ja, is dan dat je dan die kandidaten vraagt wat hun ervaring was? Of dat je dan bij het bedrijf zelf vraagt van, goh, vertel die kandidaat op een fatsoenlijke manier waarom het niet geworden is?
Dus wij halen de feedback bij de kandidaten op. En dat vertalen we uiteindelijk voor het bedrijf. Dat zij dus precies die inzichten hebben waar ze mee aan de gang kunnen.
Oké.
Okay. Ja, en in 2013 opgericht. Inmiddels ook wel wat dingen meegemaakt natuurlijk, vertel je al. Waar staat het bedrijf nu?
Ja, het bedrijf heeft zich weer volledig opnieuw uitgevonden. En dat is eigenlijk best wel raar dat je 2 jaar geleden dus een besluit neemt dat op dat moment zelfs 80% van je omzet, dat je daar eigenlijk niet meer op gaat richten. Dat is best wel contra-instinctief, om het zo maar te zeggen. Want ja, dat 80% van je omzet zit daar, maar je voelt aan alles van, als we een lange termijn succes willen zijn, dan moeten we daar voorzichtig afscheid van nemen. En dan moeten we ons op dat hele kleine gedeelte gaan richten. Want daar zit nog iets unieks. Daar kunnen we echt het verschil maken. En ik heb deze vraag wel eens vaker ook gekregen in andere interviews of podcasts. Van, hoe krijg je de organisatie mee? En het grappige was, het werd juist heel erg vanuit de organisatie gedreven. En vooral vanuit eigenlijk de jongeren die zeiden van, ja, wie zijn we nou eigenlijk en voor wie proberen we er te zijn? Dus die waren ons ook wel echt aan het challengen als management van, wat is ons verhaal? En dat was voor ons ook wel een soort extra motivatie van, hey, als zeg maar de rest van de mensen dit ook zo sterk voelt, ja, dan moeten we er zeker voor gaan.
Ja, want dat was dat je zei van, wij wilden die grote vis worden in die kleine vijver.
Ja.
In plaats van, je was die kleine vis in een hele grote vijver.
Ja, en we zitten nu nog in een relatief kleine vijver. Ook omdat dit iets is wat bedrijven nog maar net beginnen te doen. Dus we zitten nog echt zogenaamd bij de early adopters. Wij weten zeker dat over 5 jaar ieder bedrijf dit meet. Want bedrijven die meten echt elk knopje op hun website. En mm-hmm. Hoe kan je dan dat je recruitment proces, dat je niet weet wat daar gebeurt. Dus het is sowieso iets wat gaat gebeuren. En we staan gelukkig nu vooraan. Alleen vorig jaar, corona was natuurlijk wel weer even een klap in het gezicht. Want als er altijd 1 industrie bij een crisis er hard afgaat, dan is het wel de recruitment. En zeker in Amerika. Dus dat was wel weer even opkrabbelen. Maar nu zien we het echt weer versnellen. En zeker in Amerika voel je dat ze zijn weer aan het heropenen. En daar gaan wij vrij lekker bij.
Ja. Ja, want dat was dan even zo'n pivot, start-up tafel, dat je eigenlijk een ommekeer maakt met je ondernemingen. Als je een beetje vertelt van de strategie blijft wel hetzelfde, visie blijft hetzelfde, strategie wijzigt. Maar als ik jou goed beluister, dan kwam het eigenlijk ook dus vanuit jouw personeel die eigenlijk al van, wij hebben eigenlijk geen onderscheidend verhaal.
Nee.
Het kwam niet alleen voor jou als oprichter CEO.
Nee, ik voelde het ook wel. En het duurde ook wel een aantal jaren voordat ik het voelde. Maar je zag het ook wel terug in je groei. En in onze industrie. Je merkt het, of je ziet ook dat er wordt heel veel geïnvesteerd in SaaS-bedrijven. En investeerders die kijken voornamelijk naar je groei. Dus wij groeiden eigenlijk ook niet hard genoeg. We groeiden naar 30% per jaar. Mm-hmm. En dat is voor de meeste bedrijven is dat fantastisch. Ja. Maar ja, eigenlijk in ons landschap moet je elk jaar wel proberen te verdubbelen. Dus daarom hebben we ook gezegd van oké, we gaan afscheid nemen van een groot deel van onze omzet. En we richten ons op het kleine deel. En nu zitten we wel weer op dat zeer snel groeiende traject van meer dan 100% per jaar. En dan word je ook interessant voor investeerders. En het is niet een doel op zich om geld op te halen. Maar wat je wel ziet in de software-industrie, je moet aan het begin heel veel kosten maken om een klant binnen te halen. Mm-hmm. Die betaalt het eigenlijk per maand, betaalt hij je steeds dat voorzichtig of rustig terug. Dus hoe harder je groeit, hoe meer kosten je aan het begin maakt. Dus er wordt heel vaak gedacht van softwarebedrijven. Oh, ze hebben een cashflow-probleem, er gaat veel te snel geld uit. Maar het is, ja, als je marktaandeel kan pakken, dan moet je het juist grijpen voordat iemand anders het doet. En de meeste klanten, ja, die blijven wel iets van 5 tot 7 jaar. Dus je geeft gemiddeld ongeveer 1 jaar omzet uit om een klant binnen te halen. Mm-hmm. En daarna blijft hij 5 tot 7 jaar. Dus het is een heel goed model. Maar ja, het kost dus in het begin heel veel geld om die klanten binnen te halen.
Ja, het is langer, want je verkoopt in feite abonnementen, om het zo maar te zeggen, op jouw dienst. Ja, en als klanten dat abonnement 5 tot 7 jaar aanhouden, dan verdient het zich langzaam terug.
Ja, en dat is het grote voordeel van software, is schaal werkt in je voordeel. Kijk, als jij ik noem bijvoorbeeld als je een reisbureau hebt en je gaat opschalen, je wordt steeds groter. Ja, dan is het best wel lastig om die kwaliteit vast te houden. Want je moet steeds meer nieuwe accommodaties erbij krijgen. Je ziet ook vaak dat er dan toch ook wel wat beunhazen komen die denken, hey, zij gaan lekker, ik kan daar mijn spullen kwijt. En bij software is het juist, schaal werkt in je voordeel. Want die software is natuurlijk al gemaakt. Dus
ja. En je vertelt nu al een aantal keer over, toch ook wel een beetje rode draad volgens mij, dat je een enorme draai hebt gemaakt voor een bedrijf. Afstand genomen van een groot deel van de omzet.
Ja.
Je doet daar vrij gemakkelijk over, maar het lijkt me niet dat je dat van vandaag of morgen beslist. Hoe gaat dat?
Ja, daar gaan best wel wat sessies aan vooraf. En de kunst is denk ik ook, mochten bedrijven ook een kleine strategie-identiteitscrisis hebben, om ook voor jezelf eens een aantal zaken op te schrijven. Van bijvoorbeeld ook, hoe leuk vinden we deze industrie? Hoeveel weten we er vanaf? Hoe groot is de concurrentie? Hoeveel omzet hebben we er? Wat voor klanten hebben we? Waar gaat het de komende 5 jaar naartoe? Dus wij hebben toen eerst echt 10 punten gedefinieerd van laten we op basis daarvan eigenlijk alles wat we doen is een beoordeling geven. En toen kwam deze best wel snel bovendrijven. Dus het is denk ik ook wel zaak om de emotie te parkeren in zo'n discussie. En er heel rationeel naar te kijken van waar gaat de markt naartoe? En is dit een golf die we kunnen pakken en moeten we die willen pakken?
Ja, dus je bent eigenlijk, je hebt je bedrijf gekeerd van een hele brede richt op klantfeedback naar specifiek richt op die feedback van sollicitanten.
Ja.
Misschien even naar waar Start nu staat. Hè? Omzet, winst. Hoeveel personeel heb je inmiddels in dienst?
Ja, nou dat is ook weer door. Corona heeft ook wel weer ergens een paar voorbeelden gehad. Want als we vroeger één ding bij. We maakten een heleboel bij Start, zoals ik vertelde. Maar winst was er niet één van. Mm-hmm, en we maken nu een klein beetje winst. Ook omdat we in deze tijden geloven dat dat verstandig is. Dus qua omzet zijn we eigenlijk al best wel een tijdje stabiel. We zitten op ongeveer 2 miljoen omzet. Mm-hmm. Maar we zijn wel die hele omzet aan het vervangen. Dus de klanten die weglopen, dat zijn zeg maar van het oude verhaal. Ja. En de klanten die we binnenhalen, dat is allemaal het nieuwe verhaal. Dus we zitten nu met 20 mensen. En we willen eind van het jaar zijn we voornemens om financiering op te halen. Ook om een kantoor in New York te openen.
Ja, wat een mooi brugje naar mijn volgende vraag. Want natuurlijk, je bent geen start-up meer, een scale-up. Hè? In die fase zit je. En wat is dan je volgende mijlpaal voor Start? Het kantoor in Amerika?
Ja, ik ben in 2016 naar Londen verhuisd. Dus dat was 1 week na de Brexit. Dat was super getimed. Hey, je wil me niet, dus hier ben ik. Ja. En ja, dat is uiteindelijk geen succes geworden. Ik denk deels ook door de Brexit. Hè? Dat voelde je wel echt in die stad. En ook Bedrijven waren wat terughoudend om te investeren in nieuwe software. En anderzijds omdat we dus zo'n breed verhaal hadden. Dus dat is toen niet gelukt. En ja, als je het in Amerika kan maken, dan kan je het overal maken. Dus we gaan heel erg goed in Amerika. We halen daar de mooiste, voornamelijk techbedrijven binnen op afstand. Maar we denken dat als we daar daadwerkelijk een team hebben zitten, dat dat ja, voor een versnelling kan zorgen. En je merkt ook wel dat, ja, ik ben nu bijvoorbeeld 's avonds vaak heb ik nog calls met San Francisco en andere mensen uit mijn team ook. En dat vinden we nu nog heel leuk en daar krijgen we energie van. Mm-hmm. Maar ja, dat is ook geen houdbaar model als je veel groter wordt.
Ja, en dan is eigenlijk ook weer tijd voor de volgende financieringsronde. Want dan vertel je in het vervolggesprek dat je nu natuurlijk een borgstellingskrediet hebt gekregen. De volgende financiering, dat wordt venture capital.
Ja, dus dat wordt venture capital. En ook omdat, ja, je gaat dan wel echt in de snelkookpan. Dus je moet daar ook wel tegen kunnen en zin in hebben. We hebben daar de afgelopen jaren ook best wel wat gesprekken over gevoerd. Er waren ook wel investeerders die wilden geld investeren. Maar ik ben eigenlijk heel blij dat we toen daar ook nee tegen gezegd hebben. Want ja, dan verwacht zo'n investeerder dat je heel snel gaat schalen. Maar ja, als je nog steeds aan het bedenken bent voor wie je er eigenlijk bent, dan schiet dat niet op. En nu we die hele duidelijke strategie hebben, heb ik zoiets van ja, nu wil ik ook vol het gaspedaal indrukken. En hoe het met venture capital eigenlijk werkt, is je haalt geld op. En dat dien je in 18 tot 24 maanden uit te geven. Dus het is niet van, hey, je haalt geld op en je gaat de komende 10 jaar eens bedenken wat je ermee doet. Ja. Want voor die venture capitalist, eigenlijk elke investering die ze doen, die moet het hele fonds terugbetalen. En ze doen 10 investeringen, dus je moet sowieso keer 10 gaan. En dat lukt niet altijd, maar zo kijken zij ernaar. Dus als je eenmaal voor venture capitalist geld kiest, ja, dan is het dus dat je over 2 jaar weer een nieuwe ronde gaat doen, of dat het bedrijf verkocht wordt. Dus het is wel ja, een hele andere manier van ondernemen ook. Maar ik denk dat we er nu wel echt, of ik voel dat we er klaar voor zijn.
Ja, het is weer de volgende fase waar je dan voor klaar voor bent. En je vertelde ook, je bent ook naar Londen verhuisd voor start. Ja. In 2016, een week na de Brexit. Hoe heb je dat ervaren? Het wonen, het werken daar, het zaken doen in Londen?
Ja, nou, dit is, je denkt dat ook omdat Londen om de hoek is, dat het dicht bij Nederland staat. Maar ik denk dat we qua cultuur ontzettend ver van elkaar afstaan. Ze zeggen ook wel eens, de Dutch are too direct to be polite and the British are too polite to be direct. Mm-hmm, dus je voelt daar gewoon best wel een mismatch ook in het zaken doen. En ik weet nog dat, ja, dan had ik bijvoorbeeld een salesafspraak gehad. En dan ja, kreeg ik voor mijn gevoel heel veel koopsignalen, hè, zoals ze dat zo mooi noemen. Ja, dus highly interesting, the best product I've ever seen. En nou ja, allemaal mooie superlatieven. Dus dan belde ik mijn partner ook op van, nou ja, dit is stuur het contract maar. En dan hoorde je gewoon niks meer. Dus dat zit wel iets meer in die cultuur. Komt misschien ook omdat Londen zo groot is en je elkaar oprecht nooit meer tegenkomt. Hier in Amsterdam of in Nederland hou je toch iets minder open eindjes. Mm-hmm. Want je weet hoe je komt elkaar overal weer tegen. Ja. Dus ik vond het wel heel lastig om daar doorheen te komen en om ze te lezen. Dus dat is vooral, hè, je bent gewend hoe je zaken en je sales doet. En dat is in Londen is gewoon echt volledig anders.
Ja, dat omschrijft veel. Maar was het dat toch dat je met een illusiearme terugkwam? Of?
Nou, het was in die zin een hele mooie ervaring ook voor het gezin. Mijn vriendin werkte toen bij Spotify. Die kreeg ook een hele mooie baan daar aangeboden. En ik wilde heel graag naar het buitenland. Dus het was eigenlijk ook wel in die zin win-win. Want ja, ik kon eigenlijk met haar mee naar Londen. Dus Spotify die betaalde ook vrijwel alles. Dus het was een hele goedkope manier voor ons om daar een kantoor te openen. En ja, ik heb daar in 2 jaar tijd heel veel geleerd. Het was, we zijn ook met onze dochter daar naartoe verhuisd. Dus het was een fantastische ervaring. Maar na 2 jaar was ik wel weer blij om in Nederland te zijn. En dat ik niet meer dagelijks zaken in Londen hoefde te doen.
Nee, en toch gewoon weer die Nederlandse directheid. Je wist waar je naartoe was.
Ja, dat is toch wel een groot voordeel.
Oké, ja. Wat ook wel mooi was, want ja, je bent oprichter CEO van Start. En we hebben best wel een tijdje geduurd voordat je zelf eigenlijk ook echt CEO durfde te noemen of wilde te noemen. En voordat het zover was, heb je dus eigenlijk een profiel opgesteld voor jezelf, waarvan jij vond van daaraan moet een CEO voldoen. En vervolgens ben je bij je personeel langs gegaan om ook aan hen te vragen van voldoe ik aan deze voorwaarden. Hoe kwam hij op dit idee?
Ja, Nee, dat was eigenlijk... Ik was altijd founder, of ik vond dat echt een prima titel. Ik had altijd toch wel wat aversie tegen ondernemers die een MacBook en twee cappuccino's managed en zichzelf founder en CEO noemden. Ja. Dus ik wilde eigenlijk wel een beetje wegblijven van die term. Maar toen waren we ook met veel investeerders aan het praten en die vroegen dan ook, joh, wie is de CEO? En die raden ook wel echt aan van, ja, iemand moet die binnen het bedrijf moet die titel claimen. Want zeker ook Amerikaanse klanten, ja, die kijken, het is toch een titel die indruk maakt. Dus toen dacht ik eerst van, laat ik eens, ja, wat doet zo'n CEO eigenlijk? Mm-hmm. Dus ik ben heel veel gaan lezen op allemaal fora van, wat doet nou een start-up CEO? En ik heb een profiel geschreven. Dus eigenlijk echt een jobprofile, zoals je dat normaal doet. En toen heb ik aan al mijn mensen gevraagd van, ja, ik wil graag met jullie praten en ik wil graag horen waar je vindt dat ik heel goed in ben en ja, wat ik absoluut niet moet doen. En gelukkig de zaken waar ik heel goed in ben, dat matcht precies met dat CEO-profiel.
Ja, en dat is een interessante vraag natuurlijk. Wat is de ideale CEO volgens jou?
Ja, dus het zijn denk ik 4 componenten. Allereerst ben je ja, de grootste cheerleader van het bedrijf. Dus je bent echt de head of people, zoals de Amerikanen dat zo mooi noemen. Dus je zorgt dat... Je bent de optimist. Die ziet dat het glas altijd half vol is en die voorop gaat in de strijd.
Een beetje de kapitein op het schip ook.
Ja, maar wel echt...
Die zal zeggen dat het ten onder gaat.
De blije kapitein op het schip, ja. Want dat is het ook, hè. Als je naar een start-up kijkt, ja, de kans dat je het overleeft is zo klein. Als de kapitein dan eigenlijk al zegt van, joh, we gaan waarschijnlijk ten onder, dan wordt het hem al helemaal niet. Dus dat is het eerste punt. Ten tweede, je moet zorgen voor een bepaald ritme in het bedrijf. Dus wij hebben heel duidelijk dat 's ochtends elke afdeling even een zogenaamde stand-up met elkaar doet. Dus even afstemt van, wat gaan we vandaag doen? We hebben elke maand met het hele bedrijf komen we samen. En dan vertelt elke afdeling ook waar die staat, waar die mee bezig is. Dus je zorgt echt voor die cadans in het bedrijf. Ten derde zorg je eigenlijk of je zorgt dat er geld is. Je zorgt dat er als stromend water dat er altijd voldoende geld is voor de operatie. Dus dat betekent met banken praten, met investeerders en die relaties onderhouden. En tot slot, ja, dit is een voorbeeld ervan, ben je eigenlijk het gezicht naar buiten toe. Dus podcast en op conferenties spreken. Want ja, je moet altijd zichtbaar zijn om ook te zorgen dat je het juiste talent aan kan trekken.
Ja, dus eigenlijk die blije kapitein van binnenuit, maar ook naar buiten toe.
Ja.
Samen te helpen.
Is meestal ook een soort van, kun je dat nieuw leiderschap noemen? Het valt me wel op dat jouw verhaal het personeel wel heel vaak terugkomt. Hè? Want het personeel van start gaf aan van, goh, misschien moeten we wel een andere kant op met het bedrijf. Hè? Die pivot die je hebt gemaakt, die draai. Ja, je legde jezelf eigenlijk ook voor aan het personeel. Van waaraan moet een goede CEO voldoen? En ben ik zo'n CEO? Komt voor mij vernieuwend over. Ik heb er nog niet eerder meegemaakt als werknemer.
Ja, en we hadden het voor deze uitzending hadden we het ook al even over het klimaat en ook hoe grote bedrijven daar nu toch wel op aangesproken worden. Ik heb net ook het boek Fantoomgroei gelezen en dat gaat ook heel erg in tegen het maximizing shareholder valuation en dat soort termen van vroeger. En ik las een tijdje geleden ook een artikel. En ja, dat is misschien een beetje zweverig ook, maar ja, wat is nou het einddoel van een bedrijf, hè? Is het inderdaad het maximaliseren van de winst? Of ja, kan het ook zijn dat een goed bedrijf zijn, dat het ook een einddoel kan zijn? Dus ik wil nog steeds dat Start een mega groot succes wordt. Maar ik hoop wel dat, of het nou wel of geen succes wordt, dat mensen altijd terugkijken van, als er gevraagd wordt, hè, wat zijn nou de leukste bedrijven of de beste bedrijven waar je gewerkt hebt? Dat ze altijd zeggen, ja, dat Start, dat klopte wel. De cultuur was supergoed. De mensen die gingen ervoor. Ik heb daar veel geleerd. Dat vind ik zelf heel belangrijk. En we hebben bij Start ook een hele sterke cultuur en 5 kernwaarden. Mm-hmm. En bijvoorbeeld het laatste interview dat ik met kandidaten doe, dat is enkel op die kernwaarden. Dus dan ga ik niet zeggen van, dan zeg ik ook, ik ga niet meer vragen of jij kan programmeren of dat je product kan verkopen. We hebben een hele sterke cultuur. We willen graag dat je die cultuur omarmt en dat je die verder brengt. Dus dan ga ik echt even doorzagen op die kernwaarden van, hey, is daar een match Want als daar geen match is, ja, dan weet ik toch dat het binnen een jaar een bloedbad wordt en dat we afscheid moeten nemen.
Ja, geef ons een voorbeeld van zo'n kernwaarde die je belangrijk vindt voor Start.
Ja, bijvoorbeeld één mooie is, het is wel allemaal het Engels, we zijn een internationaal bedrijf, maar dat is Start with the Human. Dat we ook zeggen, ja, we zijn een technologiebedrijf. Er gebeurt heel veel, zeker nu met videoconferences, maar we zijn wel echt mensen. Hè? We zijn mensen en we moeten relaties met elkaar bouwen en onderhouden. Dus mijn eerste vraag is ook, van ja, hoe creëer je een sterke band met je collega's? En zo heb ik een hele lijst vragen. En dan kan ik wel een beetje inschatten van, oké, dit is misschien wel de beste developer die we ooit hebben gezien. Maar als het op cultuurvlak geen match is, ja, dan gaat dat schuren. En wij gebruiken ons eigen systeem ook om de medewerker tevredenheid te meten. En we zitten nu ook in een soort perfecte storm. Het is nog nooit zo hoog allemaal geweest, de tevredenheid en de betrokkenheid. Dus ja, als je daar eenmaal bent, dan wil je dat ook heel graag vasthouden. En dan ben je ook toch wel bang dat één rotte appel in één keer de sfeer kan verpesten.
Ja, dan merk je als CEO ook vooral het cultuur bewaken bij je onderneming. Ja. Wat al even gehad ook over, dat je natuurlijk voor Start in Londen hebt gewoond en gewerkt. Is er nog een ander land waar je ooit voor Start zou willen wonen en werken?
Ja, het is toch wel, dat is toch wel Amerika. Omdat, nou, we gaan daar komend jaar openen. Ik denk dat ik deze trein even voorbij laat gaan. Ja. En dat iemand anders mag. Ook gezien dat mijn dochters 6 jaar en 3 jaar zijn. Maar uiteindelijk, mocht het een succes worden in Amerika en we toch besluiten om in San Francisco of Los Angeles te openen, ja, dan lijkt me dat nog wel een erg mooi avontuur.
Daar nog eens even heen te gaan. Ja. Ja. Even iets anders. Kun je ons ook eens vertellen wie Las Vegas is?
Las Vegas, ja, dat is. Nee, ik ben ook naast mijn ondernemersbestaan ben ik ook DJ. En dat is eigenlijk ook wel geboren uit het ondernemerschap. Toen ik, je gaf al aan dat ik op mijn 13e veel auto's waste met mijn neefje. Dus dan verdienen we 50 of 60 gulden op een zaterdag.
Okay,
dat wordt allemaal geïnvesteerd in CD's als Jabba Dabba Dance 4 en Happy Hardcore 3.
Ja, ik ken ze nog. Ja,
ja dus en dat zorgde wel voor een liefde voor housemuziek. En toen ben ik op mijn 16e ook begonnen met draaien. Mm-hmm. En toen zocht ik nog een gave DJ-naam. En toen was Las Vegas klonk heel gaaf. En eigenlijk is dat, ik ben eigenlijk al 20 jaar voornemens om die naam te veranderen. Maar het is nu zo gegroeid en mensen kennen hem als Las Vegas. Dus dat is eigenlijk een passie van mij. Je vertelde al dat ik met harde house muziek altijd werk. Dus het is eigenlijk tweeledig als ik werk. Dan ben ik en met house muziek ben ik volledig geconcentreerd. Maar ik ontdek op die manier ook nieuwe muziek. En af en toe dan neem ik een setje op of draai ik op een feestje. Dus dat is Las Vegas.
Ja, dus voor feesten en partijen kan Las Vegas ook.
Zeker. Nou, de studio waar we nu aan het opnemen zijn, daar heb ik wel eens een huwelijk gedraaid, bedenk me net.
Ja, nou, zo zie je maar. Ja, bekend terrein. En is er ook bijvoorbeeld een kruisbestuiving tussen Las de ondernemer en de oprichter van Start en Las de DJ? Zijn er overeenkomsten, verschillen? Loopt dat in elkaar over?
Nou, dat is wel eigenlijk, nu je er zo over begint, is mijn ondernemerschap ook wel weer tot wasdom gekomen toen ik aan het studeren was. En dat ik best wel veel feestjes draaide. En dat ik steeds meer aanvragen kreeg. En dat ik dat ook niet allemaal meer zelf aankon. Dus toen heb ik ook een eenmanszaakje opgericht. En ja, had ik een aantal andere DJ's die ik dan eigenlijk kon uitzenden naar feestjes. Dus het is meer dat die muziek ervoor gezorgd heeft, ja, dat mijn ondernemerschap werd aangewakkerd. Dan dat nu in de onderneming, dat er veel Las Vegas is.
Ja, en je refereert ook al even aan dat toen je jouw baantje als auto was, dienstverlening, dat geld wat je verdient, investeerde je in cd's. Happy Hardcore, Jabba Dabba Dance. Ben je sindsdien altijd cd's en lp's blijven kopen en verzamelen? Heb je inmiddels natuurlijk een, lijkt me een aardige collectie die een behoorlijke geschiedenis van de housemuziek bestrijkt.
Dat was ook wel weer mijn handelsgeest. Dat ik op Marktplaats kocht ik altijd hele grote partijen vinyl. En dat ging ik dan weer een beetje opknappen en weer doorverkopen. Dus ik heb, het is eigenlijk zonde, toen echt die cd's en die mp3's opkwamen en ik als arme student geld nodig had, heb ik heel veel van mijn platen verkocht. Ik heb wel mijn 50 favorieten heb ik gehouden. Mm-hmm. En ik begin nu mondjesmaat ook wel weer wat platen terug te kopen.
Okay, ja.
Want dat is ook wel, ik denk dat er ook wel in de DJ-scene je ziet het al wel weer gebeuren dat er ook steeds meer vinyl wordt gedraaid. Want nog steeds als DJ, als jij slechte platen selecteert, ja, dan gaat niemand dansen. Mm-hmm. Maar de techniek neemt natuurlijk wel heel veel over van wat een DJ kan. Dus zoals ja, eigenlijk modellenbureaus nog vaak Polaroid-foto's vragen van modellen om zeker te weten dat het niet geshopt is. Denk ik dat DJ's langzaamaan wel weer terug gaan bewegen naar vinyl.
Ja, dat je echt kan aantonen dat je die twee platen in elkaar kan laten overlopen. Nee, dat is een mooie ontwikkeling. Ik een beetje richting ook het slot. Hè. Nou, welke uitdaging, misschien zakelijk of persoonlijk, hè, zou je nog willen oplossen?
Ja, ik heb toch wel, hadden we het in het begin ook al even over, ergens ook best wel wat politieke ambities. En ik merk dat ook wel bij andere ondernemers. Je ziet, nou, er gaat heel veel, gelukkig ook heel veel goed in de wereld, maar je ziet ook een aantal zaken. Bijvoorbeeld, ja, waar ik zelf erg gepassioneerd over ben, is toch wel de inkomstenongelijkheid. En je ziet toch dat het steeds groter wordt. Mm-hmm. En ook wel natuurlijk in mijn industrie. Ik ken ook heel veel ondernemers om me heen die dan hun bedrijf voor 100, 200 miljoen, dat soort bedrijven, dat soort bedragen verkopen. En ja, ik eigenlijk als je terugkijkt in de geschiedenis, er is geen moment in het leven van de mensheid dat op het moment dat het verschil te groot werd, dat het niet met heel veel bloedvergieten weer hersteld is. Dus ik zou me daar wel echt voor in willen zetten van hoe kunnen we er nou voor zorgen dat eigenlijk veel meer mensen van die welvaart genieten dan ja, wat je nu in Amerika ziet met een aantal van die superrijken. Dat is gewoon niet meer uit te leggen. En ik denk ook als het percentage superrijken, wat een superklein percentage is. Ja, die zijn natuurlijk mm-hmm. ook rijk bij de gratie van die 99,9% die het niet hebben. Dus als dat tij gaat keren, ja, dan kan het wel eens heel bloederig worden ook. Dus ik denk dat we dat met elkaar ook op moeten lossen.
Ja, maar ja, dat is ook wel interessant dat je in die tech sector werkt. Hè? Want natuurlijk dan de tech miljardairs, de Zuckerbergs en de Jeff Bezos. Ja, die verdienen natuurlijk wel hun miljarden met als basis natuurlijk dat hele grote publiek wat ja, eigenlijk gratis hun informatie verstrekt.
Ja. Ja, en ik denk ook zeker dat ondernemerschap moet ook beloond worden. Want ja, je steekt je nek uit, slapeloze nachten, veel grijze haren. De kans op succes is heel klein. Dus ik denk ook echt dat je ondernemerschap moet blijven belonen. Maar ook het al maar doorgeven van vermogen van generatie op generatie. Ja, dat is heel veel slapend geld en dat is niet uit te leggen, denk ik. Dus dat is wel typisch iets waar ik me hard voor wil maken. En ik merk dat ook wel steeds meer om me heen. De nieuwe generatie ondernemers, die zijn er best wel gepassioneerd over. En dat is niet meer van, oh ja, zoveel mogelijk graaien wat je kan hebben en dat zo snel mogelijk uitgeven. Maar wel heel erg kijkend naar de wereld van, oké, ik heb ook wat dat betreft heel veel mazzel. Ik heb een goede opleiding gehad. Ik heb een bedrijf wat goed gaat. En ik wil wel, als ik de wereld verlaat, dat ik meer heb teruggegeven dan dat ik gebruikt heb. Want als we dat allemaal doen, dan komt het helemaal goed met de wereld.
Ja, en dat is ook waar dat boek van Toom Groei eigenlijk heel erg gaat, wat je net aanhaalt. Hè? En het bijzondere is dat een boek wat over de maatschappij gaat nu tot managementboek van het jaar ook uitgekozen is.
Ja, ja.
En het is wel grappig om dan te merken dat jij nu je CEO bent, dat dus ook echt gelezen hebt en daar ook echt bij stilstaat.
Ja, absoluut.
Ja, dan komen we denk ik ook wel bij de afronding, Maarten.
Ja, misschien nog even kort, want je had het over politieke aspiraties. Hè? Ja, en zien we je ooit dan misschien nog in de Tweede Kamer terug? En
minister-president.
Welke hoek zit je dan?
Nou, ik heb ergens zeker politieke ambities, maar ergens ook ontzettend niet. En dat komt wel deels ook door het huidige systeem. En dat is, ik bespreek dat ook met andere ondernemers en die voelen hetzelfde. Die willen absoluut problemen oplossen. Maar het wordt al snel natuurlijk, ja, de naam zegt het al, het wordt al snel heel politiek. Mm-hmm. En die stroperigheid, denk ik dat ondernemers daar niet tegen kunnen. Dus we gaan zeker meer ondernemerschap in de politiek zien. Maar ik ben toch wel benieuwd in het huidige klimaat en systeem hoe houdbaar het is en of het snel genoeg gaat. Dus we gaan het zien. Van de zijlijn. Maar zeker, ik zal zeker proberen om waar mogelijk te helpen met dat soort vraagstukken.
Ja, en om het nog even op ondernemerschap terug te laten komen als afrondende vraag. Wat zou jij de ondernemer of startend ondernemer die van Landschot mee willen geven als tip of als les nog wat jij zelf hebt opgestoken?
Ja, gaan we toch weer terug naar het begin. doe vooral één ding heel goed. Hè? Er zijn 100.000 kansen, maar zet oogkleppen op. Ga echt één probleem aanpakken. Hè? Zorg dat je daar snel tractie krijgt. Laat je ook niet afleiden door al die 100.000 ondernemersprijsjes die er zijn. En allemaal netwerkevents en dergelijke. Ga eerst echt kijken van wat voor probleem zie ik. Ga dat probleem valideren. Dat gaat vaak ook mis. Dus mensen komen heel snel met de oplossing. Hè? Van ja, ik heb een bedrijf en dit is onze oplossing. Maar als jij niet je probleem kan pitchen, dan moet je al helemaal niet je oplossing pitchen. Dus zorg eerst dat je dat probleem helder hebt. Dat je ook echt weet dat er voldoende mensen zijn die dat probleem ervaren. Dat ze dat op die manier ervaren en dat het oplosbaar is. En ja, je moet daar echt nogmaals, met oogkleppen moet je daarvoor gaan. Ik heb me veel te veel laten afleiden. Er werd al gezegd, sinds 2013. Ik ben 6 jaar lang heb ik naar olie lopen slaan. En pas 2 jaar geleden heb ik het gevonden. Dus als je die tijd kan verkorten, dan heb je eigenlijk ook een langere houdbaarheidsdatum als ondernemer. Ze zeggen over het algemeen dat een ondernemer 7 tot 10 jaar enthousiast blijft over één idee. Ik ben nu 8 jaar bezig. Ik denk wel dat ik nog wat extra tijd heb, omdat we opnieuw zijn begonnen. Maar er gaat een moment komen dat je de energie verliest. Dus zorg dat je zo snel mogelijk op het goede pad zit.
Ja, dank voor jouw tijd, Lars, en deze wijze lessen en het mooie gesprek. En heel veel succes, denk ik ook, met alle ideeën die je nog wel hebt. Ik zou zeggen, hou ook vooral de oogkleppen op om het niet te laten verzanden. En Maarten, jij ook dank voor de hosting.
Ja, nee, dankjewel. Ja, bedankt ook, Lars. Een inspirerend verhaal. En ik denk ook even, ja, als mensen dus jouw DJ-werk nog willen horen, dat ze moeten zoeken op soundcloud.com en dan Lars Vegas. Dan kunnen ze jouw mixtapes horen.
Even een link toevoegen aan de beschrijving.
Ja. En hartstikke leuk. Dankjewel. Nou, dit was Inspirerende Gesprekken, een podcast van Van Lanschot Kempen. En we hopen dat u deze aflevering met veel plezier hebt beluisterd. Bent u nou benieuwd naar meer inspirerende verhalen? Abonneer u dan op ons kanaal.